Goedemorgen, broeders en zusters, u spreekt met René. Vandaag gaan we een stukje uit het woord van God lezen en dat doen we vanuit Jacobus hoofdstuk 5 en dan lees ik vanaf vers 13. Jacobus 5, vers 13. Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat die bidden. Is er iemand blij te moeden? Laat die lof zingen. Is er iemand bij u ziek? Laat hij naar de oudsten van de gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Heer zal hem oprichten. Als hij zonde heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkaar uw zonde en bid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige mag veel, doordat daar kracht aan verleend wordt. En nou het mooie ervan, Elia als voorbeeld was slechts een mens, zoals wij. Hij bad een gebed dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen, en de aarde deed haar vrucht uitspreiden. Tot zover de lezing. Wij als mensen zoeken allemaal betekenis in ons leven. We worden geboren, we groeien op zogezegd, we worden wat groter, worden misschien volwassen. En als we zo terugkijken op ons leven, hoe oud of hoe jong je bent, van wat er is allemaal gebeurd in mijn leven? Heeft mijn leven betekenis gehad? Zelfs ga ik met oudere mensen om. Mensen al tegen de 100 jaar. En de mensen zeggen, als ik terugkijk op mijn leven, wat heb ik gedaan? Ja, het leven is gewoon een ademtocht geweest. Je leeft vandaag en morgen ben je er misschien niet meer. Maar wat maakt een mens nou tot een mens? Ik denk vanuit de Bijbel gezien, is het heel belangrijk om te weten dat je uniek bent en naar het beeld van God geschapen bent. Dat is heel belangrijk voor u. Niet om alleen maar te weten dat u rechtop loopt, een taal beheerst, gevoelens heeft, empathie heeft, mededogen met anderen. Als ik het grove gevoel heb dat u blij bent, soms boos kan worden, verdrietig kan zijn, zeker als iemand komt te overlijden of in omstandigheden terechtkomt waarin hij of zij liever niet had willen zijn, of dat mensen bang zijn voor wat dan ook. Nu vandaag de dag leven we in een periode van de coronacrisis, waarin de wereld eigenlijk op zijn kop staat. En dat we in ieder van ons moeten gaan zoeken van, wat gebeurt er allemaal in deze wereld? Wat is mijn plek daarin? Nou, er kunnen zich vele aspecten voordoen, maar het unieke is toch te weten dat we door God gezien zijn. Dus ook in deze periode, dat je het gevoel kan hebben van, ik ben zo alleen. En toch is dat niet waar. Het woord van God zegt dat we door God gezien worden en dat jij en ik er mag zijn. Wij zijn belangrijk in de ogen van God. Het mooie ervan is, we mogen bidden, zegt het woord van God. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Nou is de vraag natuurlijk, wat is een rechtvaardige? Bent u rechtvaardig? Ik denk dat als mens zijnde, dat we niet rechtvaardig zijn, behalve als we de Heer Jezus kennen. Het is door zijn offer en zijn leven dat we rechtvaardig mogen zijn, doordat de Heer Jezus de prijs heeft betaald voor onze negatieve kant, voor onze relatie met onze voorouders, onze relatie met de zondeval, laat ik het zo maar zeggen. Er is iets structureels verkeerd in de wereld. Dat de mensen eigenlijk leven vanuit de levenssap of vanuit de verkeerde boom, zo gezegd. Nou, Elia wordt door God geroepen om een correctie te geven op de situatie waarin het volk van God toen was terechtgekomen. Elia deed het woord van God en was in een periode geboren waarin het volk van God, het Oud-Testamentse volk, ging buigen voor de goden van Baal. En het woord van God zegt dat er God heel verdrietig van is geworden. God werd zo gekrenkt door de verkeerde goden, dat God boos was. En dat het woord van God zegt in 1 Koningen 16 vers 33. Dat Ahab die ging door. Had de gewijde paal opgezet. En dat dat zo bij God binnenkwam. Want God zegt ervan, het had hem meer gekrenkt dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Met andere woorden, Ahab vernederde God tot het diepste van zijn wezen. En dat is ook de setting waarin Elia naar voren komt. Elia wordt door God geroepen om niet een eind aan te maken, maar om in te grijpen. Om een keer te brengen in de situatie waarin het volk van God zich begaf. Ik weet niet in welke situatie u zich bevindt. Misschien voelt u zich wel lekker. Zegt van ja, het gaat goed hoor. Ondanks de coronacrisis. Ik weet wel vorm te geven aan mijn leven. Dan is mijn vraag, heeft u de Heer ook hierbij betrokken? Of zegt u van nou, het leven gaat zoals het altijd geweest was. Het leven gaat gewoon door. Ik wil u vandaag de dag oproepen om God in uw situatie te betrekken. En dat is hetgene wat God ook aan Elia vroeg. Ga voor mij wat doen. Ik wil mijn kracht laten zien aan het volk van God, zodat zij opnieuw een keuze kunnen maken dat ik de God van hemel en aarde ben. Dat ik de God ben die deze aarde bestuurt. Nou, we kennen het verhaal Elia aan de kreek, dat hij wordt gevoed door raven die hem brood en vlees kwamen brengen. Nou, het is niet de situatie waarin ik zeg van joh, daar zou ik ook in willen verkeren. Daarna wordt Elia gestuurd naar de weduwe van Sarfat, hoofdstuk 17 van 1 Koningen, 7 tot 24. We kennen het verhaal dat haar zoon ziek wordt en dat eigenlijk de eerste reactie van de weduwe is, ja, ik heb u als profeet binnengehaald en dan krijgen we dit. Soms kan het zijn dat als je iets goeds doet, dat dat een andere uitwerking heeft. Misschien kan het ook zo zijn dat je het gevoel hebt, nou, het lijkt wel of het de verkeerde kant op gaat. Maar weet je, als je iets goeds doet, worden mensen gedwongen om een keus te maken. Of om je te accepteren of te verwerpen. In dit geval de weduwe van Sarfat, die heeft de profeet in huis gehaald. Niet zomaar, maar uiteindelijk heeft God het zo bestemd dat Elia vanwege zijn gevoel van rechtvaardigheid en van het feit dat hij een profeet van God was, dat hij tegen die vrouw zegt, laat mij maar voor dit kind bidden. En we kennen het verhaal dat de ziel van het kind keert terug in het lichaam. En deze vrouw, die zegt uiteindelijk, joh, je bent echt een man van God. Wat geweldig dat je dat hebt gedaan. Nou, Elia gaat verder. Heeft een confrontatie uiteindelijk met Ahab. En daaruit komt een contest, een wedstrijd. En zo gezegd, nou, we zullen wel eens even zien wie de echte God is van deze hemel en aarde. En de God die met vuur antwoordt is de God van hemel en aarde. Nou, we kennen het verhaal. De profeten van Baal die schreeuwden. En ik weet niet of wat rare geluiden ze hebben gemaakt om het vuur uit de hemel te doen neerstorten op het offer wat ze daar hebben bereid. En er gebeurde niks. En toen kwam in hoofdstuk 18 komt Elia in actie. En hij zegt heel eenvoudig nadat hij 12 stenen op had gericht. En de stier zo gezegd op het altaar had gelegd. De Heere is God die antwoordt met vuur. Nou, we kennen het verhaal. We hebben het zo vaak misschien gelezen. Maar God grijpt in. God grijpt in het verhaal. En dit wil ik ook voor u bidden. Dat God ingrijpt in uw leven. We hebben net een stukje gelezen aan Jacobus en we hebben gebeden dat God iets gaat doen in uw leven. Weet u, God wil altijd iets doen in ons leven, altijd. Het enige wat wij moeten doen is God vragen, ons onderwerpen aan God, zegt het woord in Jacobus ook. Dat we ons openstellen voor de werking van de Heilige Geest. Hebben we niet net gelezen dat God heeft gezegd dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag, doordat daar kracht naar verleend wordt. Heeft u gebed nodig? Dan zou ik voorstellen, vraag de oudste, vraag de voorganger om voor u te mogen bidden. Dat we toch doorgaan om te kijken waar ligt het, zogezegd, het gedeelte waar we tegenaan lopen. Waar lopen we tegenaan in het gebed? Soms kan het zijn dat het gebed niet direct wordt beantwoord, maar het heeft een periode nodig om tot rijping te komen. God acht het nodig voor een periode voor 3,5 jaar dat het niet regende op het land, zodat het volk uiteindelijk na die 3,5 jaar tot inzicht is gekomen dat ze God nodig hebben. Laten we eerlijk zijn, als er alleen maar goede dingen gebeuren in ons leven, dan hebben we God toch niet nodig. Dat is dan heel triest, maar dat is vaak wel hetgene zogezegd waar we op uitkomen. Ik heb ook vrienden gehad die de Heer kenden en na verloop van tijd in de wereld zijn gegaan en God niet meer nodig hebben. Weet je, het grote probleem in deze wereld is dat rijkdom trekt mensen aan. Goud, zilver. Maar rijkdom maakt je niet rijk als mens zijnde. Rijkdom maakt dat je juist neerkijkt op mensen. Als God je geld heeft gegeven, of positie heeft gegeven, bepaalde mate van autoriteit binnen een bedrijf, wil dat nog niet zeggen dat je zomaar mag neerzien op iemand anders. Weet je, juist christenen moeten vooruitlopen, of voorop lopen, met respectvol omgaan met de ander. En natuurlijk hebben we nodig, en dat zeg ik als laatste, in Jacobus zegt in hoofdstuk 5 ook wat je volharding nodig hebt. Juist als je ergens doorheen gaat, heb je volharding nodig. Wij als christenen moeten onze geest en ons hele wezen wapenen met volharding. Want uiteindelijk door volharding, zegt Jacobus, zullen we zien dat God rijk is aan barmhartigheid en ontferming. En daar gaan we voor bidden. Hemelse Vader, ik bid dat uw barmhartigheid en ontferming laat zien voor ieder die luistert. Dat we mogen weten dat u ons heeft geaccepteerd, Heer. En daarom bid ik en zegen de mensen die luisteren op dit moment. Ik wil u zegenen in de ontferming van onze Heer Jezus Christus. In de naam van onze lieve Heer. God Hemelse Vader, ik dank u, Heer, dat deze dag onder uw bescherming ligt, Heer. En niet alleen deze dag, maar ook deze week en de komende weken, dat we ons mogen toewijden aan het kennen van u, Heer. Dat we mogen bidden, Heer, net zo lang mogen bidden, totdat er een antwoord komt. En zo zegen ik u in Jezus' naam. Amen.